We willen in deze dienst het woord van de Heere openen en de schriftlezing vindt u in het Oude Testament, de 22e psalm die in het geheel gelezen wordt.
Een psalm van David voor de opperzangmeester op Aljelet Hassashachar. Dat betekent in de vroege morgenstond. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Verre zijnde van mijn verlossing, van de woorden mijns brullens. Mijn God, ik roep des daags, maar gij antwoordt niet. En des nachts, en ik heb geen stilte. Doch ik zei heilig, wonende onder de lofzangen Israëls. Op u hebben onze vaderen vertrouwd. Ze hebben vertrouwd en gij hebt hen uitgeholpen. Tot u hebben ze geroepen en zijn uitgered. Op u hebben zij vertrouwd en ze zijn niet beschaamd geworden. Maar ik ben een worm en geen man. Een smaad van mensen en veracht van het volk. Allen die mij zien, bespotten mij. Ze steken de lip uit, ze schudden het hoofd, zeggende: Hij heeft op den Heere gewenteld. En dat hij hem nu uithelpen, dat hij hem redde, terwijl hij lust aan hem heeft. Hij zei het immers, die mij uit de buik hebt uitgetogen, die mij hebt doen vertrouwen, zijnde aan mijn moeders borsten. Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af, van de buik mijn moeder aan, zijt gij mijn God. Zo wees niet verre van mij, want benauwdheid is nabij, want er is geen helper. Vele varren hebben mij omsingeld, sterke stieren van bazen hebben mij omringd. Ze hebben hun mond tegen mij opengesperd, als een verscheurende en brullende leeuw. Ik ben uitgestort als water, en al mijn beenderen hebben zich van een gescheiden. Mijn hart is als was, het is gesmolten in het midden mijns insgewands. Mijn kracht is verdroogd als een potscherf, en mijn toon kleeft aan mijn gehemelte. En gij legt mij in het stof des doods, want honden hebben mij omsingeld. Een vergadering des boosdoenders heeft mij omgeven. Ze hebben mijn handen en mijn voeten doorgraven. Al mijn beenderen zou ik kunnen tellen. Zij schouwen het aan, zij zien op mij. Zij delen mijn klederen onder zich en werpen het lot over mijn gewaad. Maar gij, Heere, wees niet verre. Mijn sterkte, haast u tot mijn hulp. Red mijn ziel van het zwaard, mijn eenzame van het geweld des honds. Verlos mij uit des leeuwens muil en verhoor mij van de hoornen der eenhoorns. Zo zal ik uw naam, mijn broederen, vertellen. In het midden der gemeente zal ik u prijzen. Gij die den Heere vreest, prijst hem. Al gij zaad Jacobs, vereert hem. En ontziet u voor hem, al gij zaad Israëls. Want hij heeft niet veracht, nog verfoeid. De verdrukking des verdrukten, nog zijn aangezicht voor hem verborgen. Maar hij heeft gehoord, als die tot hem riep. Van u zal mijn lof zijn in grote gemeente. Ik zal mijn gelofte betalen in tegenwoordigheid degenen die hem vrezen. De zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden. Ze zullen den Heere prijzen die hem zoeken. Uw liederhart zal in eeuwigheid leven. Alle einden der aarde zullen het gedenken en zich tot den Heere bekeren. En alle geslacht der heiden zullen voor uw aangezicht aanbidden. Want het koninkrijk is des Heeren. En hij heerst onder de heiden. Alle vetten op de aarde zullen eten en aanbidden. Allen die in het stof nederdalen, zullen voor zijn aangezicht nederbukken. En die zijn ziel bij het leven niet kan houden. Het zaad zal hem dienen. Het zal de Heere aangeschreven worden tot in de geslachten. Ze zullen aankomen en zijn gerechtigheid verkondigen den volken, dat geboren worden, omdat hij het gedaan heeft.
Vanmiddag is aan de beurt zondag 16. Het zijn 5 vragen en antwoorden. We willen ze allemaal doen. Het is best een heel aantal, maar het hoort allemaal bij elkaar in zondag 16. Maar de eerste vraag wordt gesteld. Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Daarom dat vanwege de gerechtigheid en waarheid Gods niet anders voor onze zonden betaald kon worden dan door de dood van de Zoon van God. Waarom is hij begraven geworden? Om daarmede te betuigen dat hij waarachtig gestorven was. Zodan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook moeten sterven? Onze dood is geen betaling voor onze zonden, maar alleen een afsterving van de zonden en een doorgang tot het eeuwige leven. Wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit de offeranden en de dood van Christus aan het kruis? Dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt, opdat de boze lusten van het vlees in ons niet meer regeren, maar dat wij onszelf hem tot een offerande der dankbaarheid opofferen. Waarom volgt daar nedergedaald ter helle? Opdat ik in mijn hoogste aanvechting verzekerd zij en mij ganselijk vertroosten dat mijn Heere Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling, in welke hij in zijn ganse lijden maar in zonderheid aan het kruis gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Geliefde gemeente, een onverbiddelijke vijand. En ineens is hij daar, plotseling, onverwachts, een aanval waar ook niets tegen te doen was. Vernietigend sloeg hij toe en verzet had geen enkel zin meer. Bij een ander kondigt deze vijand zijn komst nog aan. Hij weet zijn tegenstander goed te raken. Krachten vallen weg, zodat er geen tegenstand meer geboden kan worden. De moed neemt af en steeds duidelijker wordt het verstaan. Ik voer een onmogelijke strijd. Tegen deze vijand kan ik niet op. Het is de vijand van de dood. En geen mens ontkomt aan zijn aanvallen. En geen mens ontloopt ook zijn kracht. We kunnen proberen te vluchten. We kunnen de verzetsmuren hoog optrekken. En we kunnen ergens een veilige schuilplaats menen te vinden. Maar deze vijand weet precies waar we wonen. En vroeg of laat zoekt hij ons op. En tegen zijn dodelijke aanval is dan ook niets bestand. Want het lukt hem altijd weer om zijn tegenstander te verslaan. Allemaal krijgen we ermee te maken. En onder ons zullen er velen zijn die er al mee te maken gekregen hebben. Diepe wonden zijn er door geslagen. Heel kort, kort of wat langer geleden. Fel verdriet is er doorgekomen. Het sterven van hem met wie u het leven mocht delen. Of u denkt nog iedere dag aan haar. En het zal nooit meer zo worden als voorheen. Of de dood van een van uw kinderen, die onvoorstelbaar diep ingegrepen heeft in uw leven. En er is nog geen dag geweest of u denkt weer aan zijn of aan haar sterven terug. Doodsklokken luiden, grafdelvers hebben hun werk gedaan. En de begrafenisondernemer, ja, hij was betrokken en hij was ook meelevend. Maar nu ging alles voorbij, verdoofd en verslagen als u was. Hoe moest het nou verder? En hoe had dit alles nou zo plotseling kunnen gebeuren? juist rondom sterfgevallen kunnen er immers ook zoveel vragen boven komen. En dan bepaalt een mens ook bij zijn eigen vergankelijkheid. Want tussen ons en tussen die vijand ligt immers maar één hartslag. En elk sterven roept dan ook vragen op. En elk sterven laat een mens zien dat hij maar broos en vergankelijk is. En elk sterven bepaalt ook bij de diepe val van de mens. Want het is waar, wat de schrift al zegt, de bezoldiging der zonde, dat is de dood. En vanmiddag bepaalt het leerboek van de kerk ons bij een uniek sterven. Een bijzonder sterven. De aandacht wordt gevraagd voor de dood van een mens die nooit iets verkeerds heeft gedaan. Zijn sterven is niet het gevolg van zijn zonden. Nee, zijn sterven is onvergelijkbaar. En we horen dat vanuit zondag 16. En als thema zetten we boven de prediking het sterven van Jezus Christus. Een noodzakelijk sterven, een zegenrijk sterven en een troostrijk sterven. Het sterven van Jezus Christus. Een noodzakelijk sterven, een zegenrijk sterven en een troostrijk sterven. De Heidelberger is nog steeds bezig met de behandeling van de trappen van de vernedering van de Heer Jezus. En daartoe was in zondag 14 als eerste stilgestaan bij zijn geboorte. Vorige week hebben we iets mogen horen over dat plaatsbekledende lijden van de borg en de zaligmaker. In zondag 16 is nou de laatste en de laagste trap van de staat van zijn vernedering aan de beurt. En hierin wordt stilgestaan bij zijn sterven en bij de nederdaling ter helle. Het is een hele volle zondag die ook best even onze aandacht zal vragen. Dat is ook nodig. Want we komen hiermee in het hart van het evangelie. Gods enige geboren zoon heeft moeten lijden. Zijn leven lang. Lichamelijke pijnen, geestelijke pijnen. Een weg zoals niemand van ons hoeft te gaan. Want hij, die uit liefde tot zondaren zijn hemelse heerlijkheid heeft afgelegd, ja, hij stuit op enkel tegenstand en op enkel verzet. Toch is hij verder gegaan. Hij moest verder. Hij is geen heiland tot aan de dood. Maar hij is een heiland tot in de dood. En daarom ook die eerste vraag. Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Daarmee begint zondag 16. Waarom moest hij nou die diepe weg gaan? Waarom moest hij er zo diep door gaan? Hij had toch al zoveel geleden? In de hof van Gethsemane was er toch al zoveel op hem afgekomen. Dan was hij bedroefd in zijn ziel. En in het rechtshuis van Pilatus was hij toch het mikpunt voor de soldaten. En aan het kruis waren de nagels door zijn handen en zijn voeten geslagen. En de wonden die daardoor waren ontstaan veroorzaakten een grote wondkoorts, waardoor zijn lichaam ook aan het uitdrogen was. De kruisdood was een grote lichamelijke foltering. En is dat dan niet genoeg? Waarom kan de Heere Jezus Christus dan niet triomferend vanaf het kruis komen en zich dan openbaren als de Zoon van God? Nu is zijn lijdensweg toch wel diep genoeg gegaan. Blijkbaar niet. Natuurlijk, hij had zo een heel legioen engelen kunnen gaan roepen om al die spotters die aan het voet van het kruis stonden, om die te verdelgen. Hij heeft dat niet gedaan. Hij moest blijven hangen. Hij moest de dood sterven. Daarom dat vanwege de gerechtigheid en waarheid van God niet anders voor onze zonden betaald kon worden dan door de dood van de Zoon van God. Alleen zijn lijdensweg was onvoldoende geweest. Als hij alleen had geleden zonder dat hij was gestorven, dan had hij nooit de borg en zaligmaker kunnen zijn. Want de zonde moet worden gestraft. Er moet aan Gods recht genoeg worden gedaan. Het kon alleen maar door de dood. Omdat er geen andere prijs was die genoegzaam was om aan het recht van God te voldoen. Dat kon alleen maar wanneer het oordeel van de dood werd weggedragen. God kan niet van zijn recht af. Stel je maar eens voor, jongelui, dat jij met een aantal anderen in de klas op een bepaald ogenblik straf hebt gekregen. En jij moet woensdag nablijven en de anderen moeten de vrijdag nablijven. Maar wanneer je dan later hoort, terwijl jij hebt moeten nablijven, dat de strafklanten op de vrijdag eerder naar huis mochten, dan heb je er ook zoiets van, ja, dat is niet eerlijk. Die docent die handelt niet rechtvaardig. Het is niet eerlijk wat hij heeft gedaan. En je beschuldigt hem van onrechtvaardig handelen. Nou, daarom alleen al, opdat God niet beschuldigd zou kunnen worden van onrecht, moet er gestraft worden met het oordeel van de dood. God kan niet van zijn recht af. Hij had de dood geëist. En daarom moet er ook worden gehandhaafd. Want als Gods zoon niet was gestorven, dan was het recht van God op de aarde en in de hemel geschonden. Er is geen andere prijs om aan het recht van God te voldoen dan de prijs van de dood. Het geschonden recht moet worden hersteld. Nee, de Heere stapt niet over de zonde heen. Op de zonde staat volgens het goddelijk recht de straf van de dood. En als de zonde niet met de dood wordt gestraft, wordt Gods recht gekrenkt. God kan en wil en zal de zonde niet door de vingers zien. Laten we dat maar eens op ons inwerken. Want we kunnen zo gemakkelijk denken en spreken over de zonde. Vandaag, we zijn nu allemaal zondaren. En niemand is toch volmaakt. En we moeten er daarom ook maar niet zo zwaar aan tillen. God tilt er wel zwaar aan. Zelfs op het allerkleinste vergrijp staat de straf van de dood. Dat zou ons bevreesd moeten maken. Voor de zonde. Want het recht van God eist op elke zonde misdaad de straf van de dood. Vanwege die gerechtigheid van God moest Christus het oordeel van de dood ondergaan. Maar ook vanwege Gods waarheid, dat is dat tweede wat er staat, moest hij sterven. Want God kan niet liegen, hij is betrouwbaar, zowel in zijn beloften als in zijn bedreigingen. In het paradijs klonk het al. Ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. En de duivel die deed tegenover Eva voorkomen alsof dat allemaal wel mee zou vallen. En de duivel die schilderde God voor als een onbetrouwbaar persoon. En dat je op de woorden van een mens, dat je op de woorden van God, dat daar een mens niet van op aankomt. Maar om nu de duivel dat argument uit handen te nemen, moest Christus Jezus wel sterven. Al de woorden van God komen uit. Wat hij zegt, dat gebeurt. En vanwege Gods gerechtigheid en vanwege Gods waarheid moest Jezus Christus de dood sterven. Want alleen zo kan er voor de zonden van Gods kerk worden betaald. Het is het enigste geldende betaalmiddel. Alleen zo, door zijn sterven, kan er worden betaald. Daarom was zijn sterven noodzakelijk. God laat de zonde niet ongestraft. Christus heeft ervoor moeten sterven. En zo duur zijn nou de zonden van Gods volk. En laten we dat nou maar eens tot ons doordringen. Die boezemzonde. Die verborgen zonde. Die zonden die ik maar niet wil opgeven. De zonden die ik zo koester. Dat alles heeft nu Christus zijn bloed gekost. En dat bracht hem in die zielsbenauwdheid in Gethsemane. En daardoor moest hij tot spot van velen staan in Gabbata. En daarom moest hij op Golgotha buigen onder de gramschap van God. Zelfs de kleinste zonde van de mens heeft de borg de dood gekost. Nooit zondigt een mens goedkoop. Daar moest bloed voor vloeien. Het bloed van Gods enige geboren zoon. Het bloed van hem die zelf niets had misdaan. En als Gods kinderen gaan zien wat hun zonden de Heere Jezus Christus heeft gekost, dan verliest de zonde toch zijn glans. Dan gaat toch de smaak eraf. Wat wordt het verstaan? Door mijn schuld zijn kroon gevlochten en zijn beker gevuld. Om al mijn zonden van bedrijf en van nalatigheid moest de Heere Jezus Christus de dood in. Vanwege mijn zonden in woorden, gedachten en werken moest Gods Zoon sterven. En als daar toch iets van wordt doorleefd, dan komt er toch ook een nauw leven. Is het niet zo dat juist het weinig doorleefde besef van de diepe inhoud van Christus lijden en sterven ertoe leidt dat in de levenswandel van velen er zoveel mee door kan? Om al die zonden moest de borg de dood in. Het heeft hem werkelijk bloed, zweet en tranen gekost. En is het niet zo dat de levenswandel van velen er anders uit zou zien, dat voortdurend voor ogen werd gesteld? Bij het hanteren van afstandsbediening, bij het kopen van de kleding, bij de besteding van jouw vrije tijd, bij de gesprekken die u voert, bij uw zondagsbesteding. Ja, bedenk dan eerst eens waarom de Heere Jezus Christus moest sterven. Want wie daar toch het rechte geloofzicht op krijgt, die gaat toch ook de zonde verfoeien. Want juist die zonden die zorgden ervoor dat Christus de dood moest ingaan. Ja, dat laat de Heer ook zien als hij komt te werken. Want dan komt hij die droefheid over de zonde. Dan wordt de zonde, wordt u bitter. En dan vind je er geen vreugde meer in. Dan komt er ook de strijd tegen de zonde. Tegelijk wordt ook geleerd dat ik het niet red met mijn eigen strijdwapens. Maar dat alleen de dood van Christus de schuld kan betalen. En dat alleen zijn sterven afdoende is. Een noodzakelijk sterven. Maar dat geldt ook voor zijn begrafenis. Een noodzakelijk begraven worden. Vraag en antwoord 41. Waarom is hij begraven geworden? Om daarmee te betuigen dat hij waarachtig gestorven was. Zijn begrafenis onderstreept nou de waarachtigheid van de dood. Oh nee, dat niet alleen. Het was niet alleen een bewijs van zijn dood. Maar dat was ook al getoond aan het kruis toen er water en toen er bloed uit zijn zijde vloeide. Er ligt ook nog een andere reden achter, een veel diepere reden. Hij moest als borg van de zijnen, moest hij het graf in. Het graf dat de diepste vernedering is voor een mens. De mens die was geschapen naar Gods beeld in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Maar door de val in Adam, want dat is het uiteindelijk toch, hoe dat ook klinkt. Maar door de val in Adam is toch het lichaam van de mens overgegeven tot prooi voor de wormen. Er blijft niets van over. Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. In een begrafenis wordt nou de totale ontluistering van een mens getekend. Het lichaam waaraan zoveel zorg is besteed, wordt in het graf overgegeven aan de totale ontbinding. Uiteindelijk zal heel die uiterlijkheidscultus geen enkele waarde hebben. Hoe dikwijls jij jezelf ook opmaakt, en hoe u ook probeert om uw ouder wordende lichaam ook jong te houden, uiteindelijk pacht het lichaam van het ieder van ons in het graf. De ontbinding. Ontnuchterend, eerlijk. Ja, soms wordt bij een begrafenis dan wel eens gezegd. Ik begrijp het ook wel dat dat gezegd wordt, dus we halen dat niet allesmaal weg. Maar dan wordt er wel eens gezegd van, ja, iemand de laatste eer bewijzen. Maar uiteindelijk, als we daar goed over nadenken, klopt dat niet. Want het graf, dat is nou een schande. Het is de laatste schande die aan het lichaam van de zonde voltrokken moet worden. Het is de allerdiepste vernedering van een mens. Zo diep is de mens gevallen dat hem na de dood de begrafenis wacht. En welke woorden er ook gesproken kunnen worden, het geldt. Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. Dat is de bittere werkelijkheid die we niet kunnen en niet mogen ontlopen. Want misschien hebt u er ook wel last van. Dat we zo gemakkelijk de dood op de vlucht gaan. Dat we proberen om de dood te verbloemen. Dat we er maar het liefst over zwijgen. En dat we er maar het liefst niet bij bepaald willen worden. We willen niet weten van de eindigheid van de dood. En nu onder de prediking schuift u ook wat heen en weer. Als die zaken naar boven komen van dood, sterven, begraven worden en de eeuwigheid. Het liefst zou je dat helemaal maar van u af willen duwen. Maar Jezus Christus heeft de dood niet ontlopen. Hij heeft zich zo vernederd dat hij zich ook heeft laten begraven. Ja, door zijn sterven heeft hij de prikkel van de dood weggenomen. En door zijn begraven heeft hij de verschrikking van de groeven der vertering weggenomen. En zo heeft de Heere Jezus het graf van al de zijnen geheiligd. Hij heeft alles met hen gedeeld, van de wieg tot in het graf. In het graf staan de voetstappen van de borg. En zo heeft hij de vloek uit het graf weggedragen. Hij werd gelegd in een graf waarin nog nooit iemand gelegen had. En zo heeft hij het graf voor al de zijnen geheiligd, opdat het voor hen een dodenakker is. Opdat het waar mag worden wat Paulus schreef in 1 Korinthe 15. Dat er ook staat in die versen 42 en 43. Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid, maar opgewekt in onverderfelijkheid. Gezaaid in oneer, opgewekt in heerlijkheid. Gezaaid in zwakheid, opgewekt in kracht. En zo heeft hij het graf plaatsbekledend en borgtochtelijk geheiligd. Lichaam gezaaid in oneer, om straks in alle heerlijkheid opgewekt te worden. En daarom is voor Gods volk de begrafenis ook een zaaidag. Dan mag het zaad worden gezaaid om eenmaal te ontkiemen tot de dag, op de dag van de oogst. Daarom moest Christus het graf in. Om op die eerste paasmorgen als overwinnaar over dood en graf eruit te komen. Hij heeft de vloek uit het graf weggedragen. Een noodzakelijk sterven, een noodzakelijk begraven worden. Maar in de tweede plaats ook een zegenrijk sterven. Want de dood van Christus, het is het enigste betaalmiddel voor de zonde. Maar dat roept bij de belijdenis wel weer een andere vraag op. Vraag 42. Zo dan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook moeten sterven? Ja, waarom moeten Gods kinderen nog sterven? Als Christus plaats bekleedt waarin de dood is ingegaan, en als hij het graf voor de zijnen heeft geheiligd. Dat kan vragen geven. Want Christus heeft toch de dood overwonnen? Toch moeten Gods kinderen nog sterven. Waarom moet dat nou? Waarom kunnen zij niet als een Henoch of als een Elia in de hemel worden opgenomen? Want is het niet zo dat juist op een begraafplaats dikwijls maar zo bitter weinig lijkt van die overwinning van Jezus Christus over de dood? Juist daar blijkt de dood nog zoveel macht te hebben. En daar grijnst de vijand van de dood allen toch in zijn onverbiddelijkheid aan. En dan zien we dat het leerboek op die vragen zoekt om een antwoord te geven. Dan zegt het allereerst is het voor Gods kinderen dat het karakter van de dood veranderd is. De dood is de bezoldiging van de zonde. Maar dat geldt niet meer voor Gods kinderen. Want voor hen is de zonde al betaald door Christus lijden en sterven. En God straft de zonde geen twee keer. Nee, voor de onbekeerde is de dood een straf. Een betaling van de zonde waar ook nooit een einde aan komt. Dat is ook het aangrijpende van allen die buiten de Heere Jezus Christus sterven. Want hun sterven leidt dan tot een wegzinken in de eeuwige verlorenheid. Nee, sterven is voor hen niet een opgaan in het niets. Sterven leidt voor hen tot een eeuwigheid in het verderf. Zijn ze er onder ons die zonder de Heere Jezus leven? Dat u er misschien een die moet zeggen, ja, ik leef nog altijd voor mezelf. En moet jij zeggen, nee, ik ken de Heere Jezus Christus niet als mijn borg en als mijn zaligmaker. Als dat zo blijft, dan zal uw sterven vreselijk zijn. Want uw dood voert u dan naar het eeuwige verderf. Wat is het dan nodig dat we daarvan ook diep doordrongen zijn? Want we kunnen en mogen niet onbekeerd voortleven. Eén hartslag is uw leven dan maar verwijderd van de eeuwige ondergang. Eén verkeerde stuurbeweging in het verkeer. Eén dichtgeslipte ader. Eén verkeerde val en het is eeuwigheid. Verspil daarom uw of jouw levenstijd ook niet. Want alleen in de Heere Jezus Christus is er behoud. Wie door genade zijn eigendom is geworden, die hoeft ook niet bevreesd te zijn voor de dood. Want voor hen, zo zegt het antwoord, is de dood ook geen betaling meer voor de zonde. Op Golgotha is ervoor betaald. Christus heeft ervoor betaald. En daarom is de prikkel uit de dood ook weggenomen. Ja, wij kunnen wel eens spreken over de mooiste dag van het leven. Voor de een is dat een trouwdag. Voor de ander is dat een dag als een van de kinderen geboren mag worden. Iemand anders heeft de mooiste dag van zijn leven met een bepaalde gebeurtenis op het werk of waarmee dan ook. Maar is het niet waar dat voor Gods volk de sterfdag de mooiste dag van hun leven is? Want sterven is voor hen een afsterven van de zonde en een doorgang tot het eeuwige leven. Voor Christus was de dood een vloek, maar voor de zijnen is het een zegen. Het is de weg tot verlossing en tot verheerlijking. Voor Gods kinderen is hun sterven de poort tot de eeuwige heerlijkheid. Hun sterven is een doorgang tot de eeuwige heerlijkheid, waar God ook eeuwig de lof mag ontvangen. En sterven is voor hen allereerst een afsterven. Een afsterving van de zonde. Ja, dat stervende leven, dat begint al in de wedergeboorte. Want de waarachtige bekering, en dat komt later terug, dat bestaat ook in het afsterven van de oude mensen in de opstanding van de nieuwe mens. En dat is een zaak die hier nooit wordt afgerond, want tot de laatste levenssnik houden ze last van hun eigen zondige ik. Maar pas als het stervensuur daar is, worden ze daarvan verlost. Ja, ook in het leven blijven de zonden Gods kinderen dikwijls nog zo aankleven. En moet het zo vaak met Paulus gezegd worden: ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Steeds maar weer dat te doen, wat u eigenlijk niet had willen doen. En steeds maar weer te laten wat je eigenlijk juist had moeten doen. Leven met de Heere, Het blijft zo bevlekt en zo besmeurd met de zonde. Wat kunnen Gods kinderen daar ook last van krijgen? Steeds weer diezelfde zonde die me aankleven. Steeds weer diezelfde verzoekingen waar ik aan toegeef. En ik raak er maar niet los van. En ik kom er maar niets van af. Wat een strijd kan dat geven. Maar juist dan mag de sterfdag een bevrijdingsdag zijn. Als de laatste adem is uitgeblazen, sterft ook het lichaam der zonde. Dan is de laatste zonde gestorven. Dan wacht een eeuwigheid zonder einde. Nooit meer zonde doen. Nooit meer dat boze dat me aankleeft. Nooit meer die zondige gedachten. Nooit meer die verkeerde dingen die ik eigenlijk niet had mogen zeggen. Dat ligt dan voorgoed achter Gods volk. Want bij hun sterven raken ze van hun zondige ik verlost. En dan mag daar zijn, zo zegt Antwoord 42, die doorgang tot het eeuwige leven. De dood als toegangspoort tot de eeuwige heerlijkheid. De sterfdag voor Gods kinderen de poort tot het leven. Een overgang in de eeuwige heerlijkheid om voor altijd, voor eeuwig bij God te zijn. En geloof mag overgaan in aanschouwen. En daar mag het Lam van God worden gezien zoals hij is in zijn heerlijkheid en in zijn schoonheid, in zijn goedheid en in zijn liefde. En daarom is voor hen sterven winst, omdat ze dan altijd bij hem mogen zijn. Bij hem die hen heeft gekocht met zijn dierbaar bloed. Altijd bij de Heere Jezus te zijn. Dat is dan voor hen de eeuwige heerlijkheid. Ik zeg nog eens. Waar brengt de dood jou? Waar zal de dood u brengen? Voor Gods volk is het een doorgang tot het eeuwige leven. Maar voor hen die onbekeerd zijn, is het de poort tot de eeuwige verdoemenis. En daarom die vraag, en geef er voor uzelf nou eens antwoord op. Waar zal de dood mij brengen? En laten we daar dan niet overheen leven. Want het kan toch uiteindelijk maar zo eeuwigheid zijn. We zeiden het al, maar één hartslag, één misstap. Eén bloedvat dat springt. En het kan eeuwigheid zijn. En waar zal dan de dood ons brengen? Het zijn zaken die we niet voor ons uit mogen schuiven. Want niemand weet of wanneer de dag van zijn sterven komt. Iemand gaf eens een wijze les en die zei dat we eigenlijk elke dag toch wel één moment zouden moeten stilstaan bij ons sterven. Als dat gebeurde, zouden ook des te meer de noodzaak van de waarachtige bekering gaan verstaan. Want wie hier heeft leren sterven, sterven aan de zonde, sterven aan zijn eigen ik, die wacht straks het eeuwige leven. Maar wie hier enkel van het leven heeft willen genieten, zonder ooit werkelijk kennis te hebben gekregen aan de Heere Jezus, die wacht straks de eeuwige dood. Maar de dood en de begrafenis van Christus, die hebben nou niet alleen een zegenrijke werking voor na dit leven, maar voor ook voor in dit leven. Vraag en antwoord 43. Wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit de offeranden en de dood van Christus aan het kruis? Het antwoord bepaalt ons bij het leven der heiligmaking. De dood van Christus heeft niet alleen verzoenende kracht, maar het heeft ook heiligende kracht. Het is niet alleen tot de betaling van de zondeschuld, maar ook tot de reiniging van het leven. Dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt. Opdat de boze lusten van het vlees in ons niet meer regeren, maar dat wij onszelf hem tot een offerande der dankbaarheid opofferen. In het offer van Christus ligt dus ook kracht tot vernieuwing van het leven. Levensheiliging is dus een vrucht van Christus. Een vrucht van zijn lijden en sterven. Het is niet zo dat in de levensheiliging de mens zelf aan zet is. Die gedachte kan er wel eens leven. Er kan er krampachtig worden geprobeerd om allerlei zonden de deur uit te doen. Maar wat de voordeur dan is uitgegaan, dat komt er later dikwijls via de achterdeur dan toch weer binnen. En nooit krijgt Gods volk in eigen krachtig ook maar één zonde werkelijk onder. De Heer Jezus had het al gezegd tegen zijn leerlingen. Zonder mij kunt gij niets doen. Ook de levensheiliging is het werk van de Heer Jezus Christus. Het is de vrucht van het sterven van Christus. Het was de apostel Paulus die daar al op gewezen heeft. Als hij zegt in Romeinen 6, in dat hoofdstuk waarin hij ook ingaat op de levensheiliging, dan zegt hij daar in dat zesde vers uit dat hoofdstuk: dit weten dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan wordt, opdat wij niet meer de zonde dienen. Het leven, de heiliging, is dus een stervend leven. Sterven aan het oude ik. Sterven aan zondige begeerten. Sterven aan verkeerde gedachten. Onze zondige begeerten, ze moeten aan het kruis. De zondige gedachten, ze moeten worden gedood. En onze zondige daden, ze moeten worden begraven. Ook na ontvangen genade blijven er nog zoveel zonden over. En er is nog zoveel in hen dat voor God niet kan bestaan. Nee, dan niet een schepje er bovenop. Van als ik nu maar eens die zonde weg doe. En als ik maar eens meer van dat. En als ik maar eens minder van dit. Nee, de Heidelberger zet daar nou een dikke streep door. Het beste medicijn tegen de zonde, dat is een leven dichtbij de lijdende en de stervende zaligmaker. Dat juist die geloofsblik op de gekruisigde heiland, die maakt de zonde nou zo bitter. En door dat zicht op die stervende zonde, verbleekt, door het zicht op die stervende Christus, verbleekt nou de aantrekkingskracht van de zonde. Van het bloed van Christus. Daar gaat nu zoveel kracht van uit. Kracht tot vergeving, maar ook kracht tot vernieuwing. We weten allemaal wel wat onkruid is. Jullie denk ik ook wel, jongens en meisjes. En dat is onkruid en dat is ook hardnekkig. En je kan het gaan weghalen, maar dikwijls zie je dat het later, een paar dagen of een paar weken later, dan staat het er weer. Zo is het nou ook met de zonde. We kunnen het proberen weg te halen, bepaalde zonden weg te doen. Ook in het leven van Gods kinderen. Maar dikwijls komt het later weer boven. Om nou onkruid effectief te bestrijden is gif nodig. En daardoor wordt het onkruid wordt doodgespoten. En zo geldt dat nu ook voor de zonde. Het bloed van de Heere Jezus Christus is het enigste afdoende middel om de lust tot zondigen te doden. Toch is er wel wat veranderd in het leven van Gods kinderen. Want het onkruid van de zonde heeft geen vrij spel meer. Moet je maar kijken wat er staat in antwoord 43. Daar staat het ook dat de boze lusten van het vlees in ons niet meer regeren. Gods kinderen zijn dus niet vrij van de zonde. Maar het is wel zo dat de zonde het in hun leven niet meer voor het zeggen heeft. Steeds meer komt daar een afsterven aan de zonde en aan hem tot een offerande der dankbaarheid opofferen. Vanuit de ontvangen liefde van Christus komt daar wederliefde. Wederliefde tot de dienst van de Heere, tot het volk van de Heere, tot de geboden van de Heere. Dan leeft er het verlangen om in alles Gods eer op het oog te hebben. Dat komt terug in alle facetten van het leven. Dan wordt de tijd vrijgemaakt voor de dienst van de Heere. En dan wordt er geld overgemaakt voor de dienst van de Heere. En dan worden de gaven besteed in zijn dienst. Dan draait het niet langer meer om uw werk, om jouw carrière of om de vermeerdering van je bezittingen. Maar dan leeft het van binnen: neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn tot uw eer. En maak mijn uren en mijn tijd tot uw dienst. en uw lof bereid. Een zegenrijk sterven. En tenslotte, dat is onze laatste gedachte, een troostrijk sterven. Want er is nog één facet van zijn vernedering onbesproken. De nederdaling ter hel. Daarvoor is in de loop der eeuwen al heel veel gesproken. Het is ook wel te begrijpen, want het lijkt er toch zo op als we de catechismus volgen, dat de nederdaling ter helle helemaal als allerlaatste heeft plaatsgevonden. Toch is het zo niet geweest. Het wordt wel als laatste behandeld, maar qua tijdsorde is het niet de laatste trap van zijn vernedering. Het is wel de laagste trap van zijn vernedering. Lager kon de Heere Jezus niet neerdalen. Maar voordat hij zijn laatste levensadem heeft uitgeblazen, was hij nedergedaald te gellen. Dat was in die 3 uur durende duisternis, toen hij daar hing aan het kruis van Golgotha. Dat was de allerdiepste vernedering. In de hel neergedaald. God van God verlaten. Niet te bevatten. En het is ook niet te beschrijven. Een verborgenheid die niet in woorden is uit te drukken. Maar daardoor was zijn ziel in de hof van Gethsemane bedroefd tot in de dood. Hij raakte zijn vader kwijt. De hemel ging voor hem dicht. En de hel ging voor hem open. En als borg en middelaar heeft hij plaats bekledend voor de zijnen. Dat oordeel moeten ondergaan. En we zien in antwoord 44 hoe de opstellers van de Heidelbergen naar woorden gezocht hebben. Onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling. Een helle lijden die door heel zijn lijden was ingeweven. Maar aan het kruis bereikte dit het zwaartepunt. Alleen, verlaten door zijn vader, verstoten van de mensen, hangt hij daar in die duisternis. 3 uren durend, maar het leek wel een eeuwigheid te duren. En als het vriendelijk aangezicht van zijn vader totaal voor hem verborgen. En daar aan Golgotha's kruis is de hel in Christus geweest. Een plaats bekledend heeft hij moeten ondergaan wat al de zijnen hadden verdiend. Een diepe verschrikking van God verlaat. Vreeswekkend. Een angst aanjaagd. Die iets gaat doorleven van die toon van God over de zonde. Die siddert bij de gedachte van de hel. Van die plaats van de totale Godverlatenheid. Tegelijk predikt die helle vaart van de Heere Jezus, die grote liefde van Christus voor een schuldig volk. Om hen te redden moest hij wel neerdalen ter helle. En daarom is het ook zo troostrijk voor Gods kinderen. Opdat ik in mijn hoogste aanvechting verzekerd zij en mij ganselijk vertroost. Wat kunnen die aanvechtingen van de vorst der duisternis? Wat kunnen die er veel zijn? Wat kan de Satan tekeer gaan? Wat kan hij twijfel zaaien aan jouw staat voor God? Hij zal je wijzen op je zonde en zeggen, voor zo'n een als jij kan er geen genade meer zijn. Het kan in de strijd brengen. Het brengt in de aanvechting. En er leeft de vrees om op de dag van het oordeel als een huichelaar aan het licht te komen. Maar juist zij die veel van de Heere hebben ontvangen, die krijgen ook veel te maken met de vorst der duisternis. Ik las ergens, en het is ook zo'n treffend beeld, dat een kaper vroeger nooit op een leeg schip afkomt. En zo geldt dat nu ook voor de Satan. Maar die aanvechtingen en die bestrijdingen van de Satan, die kunnen het wel zo donker en duister maken in het hart van Gods kinderen. Want de Satan bestrijdt Gods werk en hij neemt het zicht op de Heere Jezus, neemt hij weg. Als dat gebeurt, dan komt er een diepe duisternis over hun hart. Want als God in Christus zijn vriendelijk aangezicht gaat verbergen, dan geeft het ook zoveel donkerheid in het hart. Het kan zo benauwen. Dan kan het van binnen gaan leven. Je hebt het jezelf uiteindelijk maar verbeeld. Het is nooit echt geweest. Je hebt nooit echt genade gekend. Je bent zelf maar begonnen. Maar God heeft nog nooit begonnen in je leven. Nee, die strijd, dat geeft zoveel aanvechtingen en zoveel bestrijdingen. Van binnen en van buiten. Om mag dan dat geloofsartikel van de nederdaling te hel en daarmee eindigen. Mag dat nou niet zoveel troost geven? Want er is geen aanvechting waar Christus niet doorheen gegaan is. En juist als alles donker lijkt. En als de Satan zijn prooi te pakken lijkt te hebben. Wil de Heere toch door woord en geest, wil hij de ogen en het hart openen. Voor het heilsfeit van die nederdaling van Jezus ter helle. Want daarin ligt troost. Bij de grootste aanvechting. En juist die zondaar die zo gebukt en gebogen kan gaan onder die aanvechtingen en bestrijdingen van de Satan, kan daar nu zoveel troost in vinden. Zoveel liefde van de zaligmaker voor zo'n afkerig volk, dat hij voor hen ter helle wilde neerdalen. Hij wilde dat doen, opdat er voor een helwaardig volk een geopende hemel zou zijn. En ondanks al mijn verkeerdheden en ondanks al mijn afwijken, dat Christus die helse zwart heeft willen dragen. En ziende op Christus en op zijn helse benauwdheid, mag Gods volk het weten, dat de poorten van de hel de gemeente van Christus niet zullen kunnen overweldigen. En hoe de Satan woeden kan, en hoe de duivel dan ook tekeer kan gaan, niemand zal de zijnen uit zijn hand rukken, want ze liggen voor eeuwig vast in hem. En hij staat er zelf voor in dat allen voor wie hij zijn bloed heeft gestort, dat die uiteindelijk in het huis van de Vader zullen thuiskomen. Het sterven van Christus, noodzakelijk, zegenrijk en troostrijk. Hij moest sterven, opdat er voor vloekwaardige zondaars leven was. Want er moet voor de zonde worden betaald. Of door uzelf. Of door de Heere Jezus Christus. Dat is toch ook de klem die vanuit zondag 16 op ons afkomt. De sterfdag is voor een onbekeerde de dag van zijn hellevaart. Maar voor een bekeerde mag het de dag van zijn hemelvaart zijn. Daarom is het altijd weer de vraag, hoe zullen wij sterven? Wie buiten Christus sterft, wacht de eeuwige dood. Maar wie in Christus is, oh ja, die kan dikwijls door een zware strijd heen moeten. En dan kan het dikwijls donker en duister in het hart zijn. Maar die wacht uiteindelijk de eeuwige heerlijkheid. Eeuwig verdoemd zijn allen die buiten Christus sterven. Maar zalig zijn zij die in Christus sterven. En wat is het daarom dan nodig om te weten waar onze reis naartoe gaat? Wat zal het voor u zijn? Wat zal het voor jou worden? Wat zal het voor mij zijn? Als het vandaag, als het deze week voor ons eeuwigheid zou worden. Eeuwig wel of eeuwig wee? Hemel of hel? Zeg het u eens. Waar reis jij naartoe?